bewustzijn van jezelf. Dat gaat vrij gemakkelijk waar je er speciaal voor zit. Maar het gaat er speciaal om heel precies te kijken hoe die overgangen zitten. Want daar zitten nou juist de mogelijkheden. Je praat met anderen. Je ziet dit en je ziet dat. Je gaat zitten. De stilte komt. Wat gebeurt er? Je zakt weg in de stilte. Wat voor beweging is dat? Dat is die beweging die we al een paar keer precies hebben bekeken. In dat terugkeren naar de bron van jezelf, in die ontspanning, in het verder zakken in die stilte, er komt heel snel een verandering van wereld en van standpunt. En de kwaliteiten die veranderen in de richting van grotere ijlte, grotere doorzichtigheid. Zware dingen vallen weg. Er komt meer openheid. Vanuit die beperkte aandacht meer openheid. Dat gaat verder. Maar juist in die overgang van druk bezig zijn met je geest en dan gaan zitten, in de stilte glijden, hoe ver gaat dat? Als het proces doorgaat, dan is duidelijk, blijft er niks over. Je kunt het idee hebben dat je helemaal wegzakt als een soort flauw vallen. Alleen in de helderheid, bewust blijven van jezelf, maakt mogelijk dat je daar intern als bewustzijn aanwezig blijft. De zak weg en de stilte pijloos diep. Want die stilte is pijloos diep. Daar zak je in. Als je een beetje intern bewustzijn kunt houden, dan kun je ook die fasen herkennen die dan doorgaat. Het zijn die fasen die ook beschreven worden in de Yoga Sutras van Patanjali. Die meditatiefase. Bijvoorbeeld een fase waarin nog een zeker denken is, maar waarin toch al, omdat je teruggetrokken bent, daarin gezakt bent, een stuk eenheid is. Die eenheid kan sterker worden, maar dan kunnen er nog allerlei subtiele zaken aan de orde zijn, als een soort droom. Als je nog meer terugkeert in de diepte van de stilte, vallen ook die droombeelden weg. Al die fasen van samadhi, die kun je gewoon heel simpel herkennen wanneer je maar helder genoeg blijft bij het gaan zitten, met je laten ontspannen, terugkeren, laten zakken in de stilte. En het gaat dus door. Eerst de grove dingen vallen weg, steeds fijnere, subtielere dingen vallen weg. Droomwerelden vallen weg. Totdat er één grote oceaan is van eenheid en licht, die je zelf bent. Nirvikalpa Samadhi. Die sfeer is oneindig. Je hebt daar helemaal geen vormen meer. Alleen, je bent er nog als bewustzijn. Totaal leeg. Je bent daar aanwezig. Ik ben. Zonder invulling. Die beweging die regelmatig plaatsvindt, kun je je bewust worden. De meeste mensen zijn zich dat niet bewust. Maar het gebeurt regelmatig. Even, ook overdag, even een wegvallen. Al is het maar een seconde, daarna weer de draad oppakken. Waarom wordt die open stilte, de totale verkeren in die leegte, niet herkend? Omdat het geen vorm heeft. Omdat het niks is. En wanneer de volgende seconde weer terugkeert tot op mentaal niveau, dan wordt de draad weer opgepakt zonder hapering. Zonder hapering wordt hij geconstrueerd. Want volgens je idee gaat de tijd zonder onderbreking door. En je kijkt op de klok. En wanneer die hapering eventjes groter is geweest, dan zeg je, oh, het is alweer een half uur verder. Ja, dat heb je misschien af en toe bij meditatie. De trein van gedachten gaat in de loop van de dag door, maar niet zonder onderbrekingen. Tussen de ene gedachte en de andere zit weer die peilloze stilte. Je kunt je daar bewust van worden. Tussen de ene activiteit en de ander zit dat hiaat. stukje Nirvikalpa Samadhi. Je kunt je dat bewust worden. Een periode gehad dat ik moeilijk terug kon komen. Misschien heeft iedereen dat af en toe wel eens. Dat je dan bewust weer aansluiting moet zoeken bij het stukje tijd waarin de zaken, nou ja, volgens de alledaagse ideeën verlopen. Je bent even sprakeloos. Oh, hij was er met zijn gedachten niet bij. Zit je dan bij andere gedachten? Nee, was even helemaal niks. Ik verwijs naar van die ogenblikken waarbij je een herkenning kunt krijgen. Oh ja. Die ervaring flauw te gaan vallen. Het besef van de droomloze slaap, ook al is dat niet intern heel duidelijk herkend, maar een zeker besef komt er wanneer je heerlijk gaat slapen. Na een drukke dag maak je alles klaar. De dekens klap je open. Je gaat heerlijk slapen. En je gaat liggen alsof je helemaal al weg bent. En ja hoor, dan gaat het. Terwijl dat gebeurt kun je ook nog het besef hebben. Ha, heerlijk. Waar gaat het heen? Oh heerlijk, helemaal niks meer. Besef van droomloze slaap. In ieder geval achteraf ook. Heb je lekker geslapen? Ja, heerlijk. Hoe weet je dat? Heb je gedroomd? Nee. Ik weet er niks meer over te zeggen. Nee, natuurlijk niet, want het was niks. Maar ik weet wel dat het heerlijk was. Je bent met een schip op de oceaan en dan groet je de andere en je stapt overboord. Je zakt eindeloos in de oceaan. Pijloos de diepte. Blijf maar doorgaan. Steeds verder zakken. maar daarbij steeds meer loslaten. Je blijft nog als bewustzijn zonder grenzen. Uiteindelijk gebeurt dat ook bij het sterven. Hoe meer weerstand er is om los te laten, des te problematischer wordt de hele situatie. Maar wanneer je weet wat de oorsprong en wat het einde is, en wat altijd de basis is geweest, dan is het duidelijk. Dan is Mahasamadhi. Het is van belang dus dat je die verschillende fasen leert kennen, die altijd toch wel regelmatig optreden met die overgangen. Zodat je voortdurend weet hoe het met je zit. Dat je langzamerhand ook thuis raakt op die meest subtiele niveaus, waarin heel veel is losgelaten. Dat je thuis raakt op dat niveau waarin geen vormen meer zijn. Wanneer je de notie hebt dat er zo'n beweging is in die richting, is er ook het gevoel steeds meer thuis te komen, steeds meer jezelf te worden. Want die vormen die er waren, die maken dat je niet helemaal jezelf was. Vormen die zijn opgelegd en die heb je jezelf opgelegd. En wanneer die kwijtraakt, is dat een bevrijding. Dus op allerlei plaatsen in het leven kun je dat herkennen, omdat die overgangen daarin plaatsvinden. Steeds weer wanneer even de activiteiten onderbroken worden, de gedachtenstroom even stopt voordat het weer verder gaat. Gaan slapen, de diepe, droomloze slaap. Het sterven. En de seksualiteit, het orgasme. Wordt ook wel de kleine dood genoemd. Waarom? Omdat ineens zo de energieën in eenheid komen dat er helemaal niks meer is. Dus het is goed om op allerlei plekken dit te herkennen. Zie ook dat alle mensen daarnaar streven. Vaak ook op een ongelukkige manier. Alcoholgebruik, drugsgebruik. Waarom dat lenszuipen? Om toch iets van die samadhi te ervaren. Om alles los te laten. Je kunt thuis raken op dat niveau van het droomloze slaap. Wanneer je daar bewust aanwezig bent en blijft, dan kunnen al die andere niveaus weer terugkeren. Zeg je, het leven gaat door. Maar omdat die oorspronkelijke open lege sfeer het ruimste is, blijft dat het kader waarin de verschijnselen aanwezig zijn. Waarin al die verschillende werelden van die verschillende niveaus aanwezig mogen zijn. Daarom is er niet meer opnieuw een duiken in die specifieke vormen. Omdat je heel concreet blijft ervaren dat je die oorspronkelijke ruimte bent. Het is een terugkeren naar de oorsprong van waaruit alles ontstaat. Van waaruit ook weer de aandacht ontstaat. Van waaruit het zien ontstaat. Alle functies bij je, die hebben een basis in die oorspronkelijke openheid van jezelf. Het zijn steeds weer toespitsingen, specialisaties met een bepaalde vorm, kwaliteit. Je kunt daarom ook weer makkelijk terugkeren, omdat je uitgaande van zo'n activiteit, maar teruggaat, dat lijntje terugvolgt naar de oorsprong. Je zit te kijken en je ziet dat lijntje van jou naar de dingen die je ziet. Je zegt, oh, dat lijntje kan ik terugvervolgen naar binnen. En ik ga het steeds verder terugvervolgen en ik hou niet eerder op dan dat lijntje echt verdwenen is. Dat ik bij de oorsprong ben. nodig is, ga je weer terug en dan zie je weer, oh ja, zo op deze wijze kan het zakken in die pijnloze stilte doorgaan. Nog meer ontspannen, nog meer loslaten. Je bewustzijn verandert van een focaal bewustzijn naar een globaal bewustzijn. Oh ja, dit globale bewustzijn, dan kan het proces weer doorgaan. Dus daarbij kom je steeds meer open. Van binnenuit is het dan duidelijk dat het zelf zijn het binnenste is van alle vormen die verschijnen. Je bent het zelf van alles. En alles ben je zelf. Ja, dat is mooi toch? Teruggaande naar de oorsprong, je vindt jezelf, maar het zelf heeft niets persoonlijks meer van ik. Maar dat zelf blijkt het universele zelf te zijn. Het zelf van alles en iedereen. En dat ervaar je. Dus ook in het alledaagse leven, van binnenuit en van buitenaf. Van binnenuit ervaar je die zijnssfeer van zelf zijn, direct in alles en iedereen. Van buitenaf, je ziet wel vormen, maar je ziet jezelf. Er zijn geen scheidingen. Zakkend in de oceaan laat je alles los. Alles komt open. Je wordt de oceaan. De golven die je eerst zag, die blijken van binnenuit jezelf te zijn. En vanuit het standpuntje van een golfje zie je de andere golven, maar je voelt van binnenuit en je ziet van buitenaf alleen maar jezelf. En dat is eigenlijk ook heel bekend. Bijvoorbeeld ten aanzien van je lichaamsdelen. Kijk maar eens een keer naar je hand. Hou je hand maar eens voor je. Van binnenuit voel je dat je de hand bent, want je kunt ermee voelen. Je voelt ermee, je tast ermee, je beweegt je hand van binnenuit. Je zegt, nee, die hand ben ik zelf. Met in de yoga, dan krijg je ook die reis door je lichaam. En je kunt helemaal duiken in de, van binnenuit in de duim en in de vingers. Zeg, ja, dat ben ik. Dat hoort tot mijn eigen sfeer. En wanneer je kijkt naar je hand en je voelt die van binnenuit, ja, ik ben het. En je zegt, ja, dat is mijn hand. Dat is niet iets anders. Je kunt wel gaan objectiveren, maar dan moet je dus echt een handeling verrichten dat je zegt, ja, het is een object en nou zit er een splinter in en ik ga die splinter eruit halen. Of mensen die vingerkootje afhakken, nou dat kan, maar dan moet je het eerst helemaal objectiveren. Maar dat is niet normaal. Zo in het algemeen ook. Om anderen die je ziet, om andere dingen die je ziet, totaal te objectiveren, is niet normaal. Dat doe je ook niet. Je hebt altijd een zeker innerlijk gevoel voor anderen, voor levende wezens, voor de dingen. Scheidingen maken is niet normaal. Dualiteit is niet normaal. Dus, doe het maar normaal. Maken van scheidingen is kunstmatig. Daarvoor moet je werkelijk iets doen. Om de wereld van je af te houden, daar word je doodmoe van. Wanneer je weerstanden hebt tegen dit en weerstand hebt tegen dat, daar word je doodmoe van. Waarom? Omdat het kunstmatig is. Wanneer je terugkeert naar jezelf, dan is er een natuurlijke ontspanning. In die natuurlijke ontspanning vallen die weerstanden weg. Dus alles komt bij je en komt in je. Ook al wanneer het, je gezichtszintuig bij het zien zegt, oh, er is een zekere afstand. Maakt niet uit. Nee. Komt allemaal op je af. En als je alles in liefde accepteert, is er eenheid. En dat is een natuurlijke situatie. Het denken kost moeite. Als je ontspant in je denken, dan komen er wel zaken op, maar die worden dan direct gezien. Die worden geaccepteerd in die eenheid. En dat is voldoende. Eenvoudig. Maar wees je wel bewust van de oneindige diepte van die eenvoud. Dus je kunt als bewustzijn de hele oceaan zijn. Je bent overal in die oceaan aanwezig, als eerste persoon. Ook al is er de blik vanuit zijn golfje naar de andere golven, dan is het primair dat bewustzijn van die eenheid van de grote oceaan. En dus ook van de golven die er aan het oppervlakte zijn. Deze ervaring van binnenuit, even buitenaf. Maar die twee bijten elkaar dan niet. Het is een eenheid van binnen en buiten. Allemaal duidelijk? Dit moet wel duidelijk zijn. Heb je dat zo ervaren?
Ik weet het dus niet.
Waarom zeg je dat dan?
Nou, dat zo niet meer opkomt.
Op wat voor niveau komt dat op?
Dat kan ik niet zeggen.
Nou, ik kan je wel zeggen, dat is gewoon weer een denkertje. Nee. Ga wanneer zoiets opkomt weer terug naar jezelf om daar te ervaren hoe het zit. Dat is het enige. Wanneer dingen weer opkomen op het niveau van het denken. Hé, hoe zou dit zitten? Dit is gek. Ga je weer opnieuw kijken. Op het niveau van het denken. Ja, natuurlijk, dan krijg je allerlei tegenstellingen die niet kloppen. Maar keer terug naar een dieper niveau of een hoger niveau, dat is hetzelfde. En je ziet dat die tegenstellingen die op mentaal, op denkniveau aanwezig zijn, die tegenstellingen, dat die er niet echt bestaan op dat diepere niveau. En het geldt alle tegenstellingen, ook die van binnen en buiten. Nee, dus ik denk dat het goed is dat je dan voor je mond houdt. En dat je opnieuw gaat kijken. Want wanneer iets aan onduidelijkheid opkomt, het lost alleen maar op door opnieuw te gaan kijken. Natuurlijk kun je die vraag stellen, maar dan krijg je van mij wel zo'n antwoord. Nou, misschien moet je het anders zeggen. Je zou erop moeten hopen dat die vraag verdwijnt. Want als je steeds opnieuw vraagt, dat vragen en antwoorden blijft er op mentaal niveau. Nee, je zult alleen een oplossing van die vraag krijgen door een hoger niveau te krijgen, waarvanuit je de dingen gaat bekijken. En die vraag is helemaal niet meer relevant. Die is opgelost. Het is niet een antwoord krijgen op een vraag. Want op zinnige, onzinnige vragen krijg je geen zinnig antwoord. Maar onzinnige vragen lossen op een ander niveau. Grote vragen, er zijn geen antwoorden op. Er is wel een oplossing van die vraag, maar dan een letterlijk oplossen van die vraag op een heel ander niveau. Ja, wat voor vraag is dat nou eigenlijk? Ja, namelijk van een ander standpunt waarop die vragen steeds maar weer bezig blijven op te komen en geen antwoorden krijgen. En wanneer je op dat niveau blijft, dan blijf je voortdurend bezig aan het vechten, in kringetjes lopen en dingen uitwerken enzovoorts. Nou ja, moet je de geschiedenis van de filosofie maar bekijken. En de bibliotheken die volgeschreven zijn. Maar wanneer je op een iets ander niveau zit, dan speelt het helemaal niet. Er zijn generaties filosofen die hebben een hele leven besteed aan de vraag, hoe zit het nou de relatie tussen lichaam en geest? Ja, wanneer je op dat niveau door blijft vragen, en je gaat uit van die tegenstelling, dan kom je nooit tot een eenheid. Omdat je uitgaat van een tegenstelling. Ja, maar toch zien we daar een zekere relatie in het gewone leven. Dus hoe moeten we dat nou begrijpen? Ja, wanneer je dat zo aanpakt. Nou, dat kun je nooit begrijpen wanneer je dualistisch denkt. Want je stelt van tevoren al die scheiding. En dan krijg je de gekste uitingen. Ik ben mijn brein. Heb je ooit zo'n onzin gehoord? Ja, je hoort het wel veel, ja. Maar het is toch je reinste nonsens? Niemand die zal zeggen, ik ben mijn brein. En toch wordt het de bestseller. Ik snap er niks van. Nee, maar wanneer je dualistisch bent en dan zegt van, nou nee, kijk eens, hoe zit het nou met die relatie? Nou ja, goed, het is niet te begrijpen. Nou, laten we dan het iets anders bekijken, dan krassen we de geest door en hebben we alleen de materie. Nou, dan gaan we hersenonderzoek doen en dan, nou ja, dan zien we gewoon, oh ja, hé, daar kunnen we alles in vinden. En dan, ik ben mijn brein. En mijn brein ziet dit. En die lost dat raadseltje op. En mijn brein doet dit en mijn brein doet dat. Maar alleen al wanneer je preciezer kijkt naar wat ze zeggen. Bijvoorbeeld, nou, de moraal, oh, die zit in de hersenen. Want er zijn bepaalde gebiedjes gevonden die dan maken dat mensen wat meer moreel handelen. En wanneer daar minder activiteit is, dan handelen ze minder moreel. Dus het is een hersenkwestie. Ja, maar moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Het is geen hersenkwestie, want ze praten over moreel handelen. En moreel handelen, dat zijn geen zenuwprocessen van de hersenen. Moreel handelen, dat is heel iets anders. Of het denken. Het denken is heel iets anders dan de hersenprocessen. Dus dan zitten ze al te praten over het denken, activiteiten van de geest. En dan zeggen ze, oh, dat zijn hersenprocessen. Maar ze praten wel over activiteiten van de geest. Dus nogmaals, wanneer je eenmaal zo'n scheiding hebt gemaakt, of een reductie hebt gemaakt tot bijvoorbeeld de materialisme, nou ja, dan wordt het onzin wat er gezegd wordt. Nee, het probleem lost zich alleen op een ander niveau, waarop de tegenstelling verdwijnt. En bijvoorbeeld op het punt van lichaam en geest, of hersenen en geest. Je gaat even op het andere niveau staan en je ziet, het zijn allemaal energetische verschijnselen. Wat we fysieke processen noemen en wat we mentale processen noemen, het zijn verschijnselen die alleen verschillen in de mate van grofheid, van zwaarte, ondoorzichtigheid of omgekeerd, doorzichtigheid. subtiliteit. Op mentaal vlak zie je de mentale processen, de denkprocessen, waarin je met dingen bezig bent. Het zijn geen harde fysieke, materiële processen, maar wel subtiel materiële processen of energetische processen. Het zijn allemaal energetische processen. En daarom heb je ook die verticale verbinding tussen het mentale en het fysieke. Omdat het allemaal energetische zaken zijn. Dus deze problematiek lost zich op. Maar niet op het niveau van het denken dat alleen dualistisch kan denken. Hoe kun je er zeker zijn dat een ander ook een geest heeft? En een eigen perspectief heeft. Ik heb een boek over volgeschreven. Vooral door Engelsen. The Other Mind Problem. Nee, je kunt het niet weten, want je ziet alleen een stuk gedrag. En dan krijg je de gekste voorstellen voor oplossen. Ja, ik zie dat wanneer ik boos ben, zo'n uiterlijk krijg en dan zo ga handelen. Dus deze correlatie is er, mijn innerlijk en mijn uiterlijk. En wanneer ik dan het uiterlijke gedrag zie, die ik woedend noem, dan kan ik volgens analogie van mezelf, kan ik dan stellen dat die ander ook zijn innerlijk heeft. Dus dan zit je te redeneren, dan zeg je nou, dat zal wel dat die ook zo'n innerlijk gevoel heeft van woede. Maar zo werkt het niet.
Het is een probleem van heel de wereld. Ik bedoel, wordt zoveel gezegd. Je ziet gewoon ergens dat niet klopt, maar je kan niet vinger opleggen.
Nou, wanneer je een klein beetje duidelijker ziet, de meeste problemen, dus die echt dan zich doorzetten in de discussies enzovoorts. Nou, die zijn alleen maar zo weerbarstig, omdat ze op een niveau zitten waarop er eigenlijk al vooraannames zijn van dualiteiten, die men niet op kan lossen.
Misschien dat als we zo snel haast hebben of geen tijd hebben om iets raar te nemen.
Nee, dat is zo. Zeg je nou, een stukje bezinning zou goed zijn, maar wat betekent bezinning dan? Nou, dat is inderdaad een klein beetje terugkeren naar een ander niveau waarin de tegenstellingen niet zijn. Maar in de praktijk zie je dat dat maar zelden gebeurt. De Palestijnen en Israëliërs die slaan elkaar al decades gewoon elkaar een kop in. Elke keer weer actie en reactie, actie en reactie, actie en reactie. En we moeten steeds vergelden. Oh ja, die doen wat. Oh, wij moeten ook vergelden. En het gaat maar door en het gaat maar door. Nou, dan zeg je ja. Wat is er nou simpelers dan eventjes te pauzeren en even te gaan kijken hoe het zit. Op dat niveau van actie en reactie is geen oplossing te vinden. Heeft de een nou gelijk, heeft de ander nou gelijk, dat kun je niet zeggen. En daarom is dat probleem daar onoplosbaar, behalve wanneer er in verticale zin iets gebeurt. Dat je het op een afstand gaat bekijken en ziet, wat voor onzin gebeurt daar allemaal? Moet eens kijken wat voor leed dat geeft.
Kijk hoe je, ja, je zit bijna je ogen voor afschermen of zo. Het is gewoon, ja.
Nee, maar zie het wel. Zie het wel hoe dat allemaal gebeurt. En je ziet het, hoezeer de mensen zichzelf leed berokkenen. omdat ze het allemaal niet zo goed in de gaten hebben op wat voor niveau ze staan. Het is het niet weten dat lijden geeft.
Het is het lijden zien. Dat is ook...
Ja, maar dan wel ook dat je ziet waardoor dat lijden ontstaat.
Nooit van buitenaf op te leggen.
Nee, dat is nooit op te leggen. Maar het is mooi wanneer in een situatie daar wel iets groeit,
ja.
Dat er ergens iets aan bezinning komt. Voor zover een religie positief werkt, doet het lang niet altijd, maar voor zover het wel positief werkt, zeg je ja, dat is eigenlijk inherent aan een religie. Waarom? Omdat men een hogere instantie erkent van waaruit er een eenheid wordt gezien. We zijn allemaal kinderen van één vader. Bijvoorbeeld. Maar dan krijg je op dualistisch niveau weer van, jaha, kijk eens, dat zijn alleen degenen die christen zijn. Of alleen die moslim zijn. En de rest die moet een kopje kleiner gemaakt worden, want die moeten wel weg. Maar er moet eenheid zijn. Dat dualistische denken is krankjoren.
Non-dualistisch denken ook.
Alle denken. Non-dualistisch denken, dat bestaat niet trouwens hoor. Maar je ziet de oorzaak van dat dualistische denken. Dat is steeds weer dat onbeperkte zelf zijn, dat beperkt zich tot een specifieke vorm, met een bepaalde grens, zodat er een scheiding is tussen het eigene en het andere, het vreemde. En dan heb je de pop aan het dansen. Want we willen toch eenheid. Dus het territorium moet uitgebreid worden. Omgekeerd, er is altijd angst voor het andere. Want dat andere, dat komt op je af als een vijand. Als iets wat je eigen bestaan bedreigt. Nou, ja, angst is dan weer een hele foute motiverende factor voor je handelingen. Nou, je ziet, het gaat in het groot werk dat zo, maar ook heel concreet in het dagelijks leven, hoe je zelf staat in de relaties met anderen. Ook heel subtiel, direct in die relaties. Daar gebeurt het. Of het een, of met het andere.
weten is er ook. Het zien.
Wanneer je doorhebt wat de oplossing kan zijn van die onvrede, van die angst, van het lijden, ja, dan zeg je oké, dat is dus zo ontzettend belangrijk, belangrijker dan wat dan ook. Dus dan ligt het voor de hand dat je daar specifiek op gaat richten. En het is die meditatie. En al die oude dingen die horen tot die dualistische wereld, die zul je dus echt achter moeten laten. Het idee dat de mens nou eenmaal zondig is, dat hij zwak is, dat het weghalen van alle scheidingen niet mogelijk zou zijn, enzovoort. Ja, dat hoor je allemaal. Jullie mee bezig zijn? Ah, jullie zijn idealisten. Komt toch nooit wat van, hoor ik dan. Ja, wanneer je zo denkt, dan komt er niks van. Want je gaat op een oude dualistische manier door met je gedrag.
Dat zie ik ook wel. Dat het zo'n strijd is van oude gewoontes.
Nou ja, het liefst opblazen. Je herkent wat van wezenlijke waarde is. In die herkenning kan alles wegvallen. Maar het is goed hoor, om op allerlei plekken gewoon te herkennen, oh ja, zo gaat dat. Maar het is de meeste mensen best bekend. Bij elke twist. Nee, kom nou eens een keer boven jezelf uit. Nou, dat weet iedereen. Dat het beter is. Maar ook dat het mogelijk is. Als het mogelijk is, laat het dan meteen maar gebeuren. Die alledaagse uitspraken zijn natuurlijk erg leuk. Kom boven jezelf uit. Ga er maar mee bezig. Hoe ver gaat dat? Leuk, hè? Kom boven jezelf uit. krijgen we heel gauw al het inzicht, dit is een proces tot in het oneindige. Nou, laat het dan maar oneindig worden. Meestal maken de mensen direct al grote problemen. Om op dat niveau van het ego zulke grote belangen schijnen te zijn. En dan zeggen ze, ja, degene die zichzelf overvindt is sterker dan die een stad inneemt. Ja, wanneer je heel sterk zit in je ego, dan kan het misschien wel waar wezen. Maar wanneer je een klein beetje ruimer inzicht hebt, dan zeg je nou, fluitje van de cent. Het standpunt liever kwijt dan rijk. Blijf bewust van je eigen situatie. Hoe ver gaat dat? Die beweging van boven jezelf uit te komen. Om het zakken in de oceaan met bewustzijn. Onder jezelf uit te zakken. Ja, dat hebben we al eerder vastgesteld, maar op wat voor wijze blijft dat lichaam dan aanwezig? Verandert er iets in het lichaam, in dat proces?
De trilling wordt fijner, ja. Houdt niet op.
Nee, oké, okay, maar dat is belangrijk om vast te stellen, dat wanneer het proces doorgaat, bijvoorbeeld van het zakken in de ontspanning, dat er die lichamelijkheid zich nog toont, maar jij zegt het zijn steeds fijnere trillingen, fijnere energie.
Ja, en ook intenser.
Intenser.
Soms.
Maar wanneer het verder doorgaat, dat proces?
Dat is, het is, tot nu toe is dat bij deze oefening niet opgelost.
Nee, maar goed. Lukt dat wel om verder door te zakken in de ontspanning?
Ja, dat is een doorgaande beweging.
Ja, dus het wordt steeds fijner, steeds eiler. Hoe zit het met die vormen van het lichaam?
Die zijn er niet meer.
Die zijn er niet meer? Nou, dat is wel wat. Dan zeg je, nou, ik heb nog een zekere lichamelijkheid, maar ik heb geen vormen meer. Hoe ver strekt zich dat lichaam tussen aanhalingstekens dan uit naar alle kanten?
Dat is er gewoon. Doe.
Ja, maar heeft het ergens een...
Nee, het heeft geen... Ja, daar ben ik me niet bewust van of het grens heeft dicht van geen grens.
Nou, wanneer je het niet weet, dan ga je kijken. Ik zeg je, nee, het heeft geen grens. Hoe ver gaat het dan door? Nee, het gaat niet om oefeningen, het gaat er om je eigen ervaring.
Ja, dat
hoe dan, nee, maar hoe dan ook, en daarom vraag ik, dat zakken verder doorgaan? En dan krijg je dus een doorgaan proces, wat je net aanduidt, als we steeds ijler worden. Nou, dan is toch een logisch volgende vraag, hoe ijl wordt het? Wordt het steeds ijler? Ja. Nou, zitten er grenzen aan? Nee, zeg je. Ja, dan zeg ik, nou, wanneer er geen grenzen zijn, is het dan oneindig?
Ruimte is oneindig.
Ja.
Maar binnen die ruimte blijft dat verschijnsel.
Is het een verschijnsel wat je als object waarneemt?
Als gevoel.
Als gevoel wat je zelf bent?
Ja, toch erbij.
Ja, en dan ben je ook nog bewustzijn, want je kunt het ook nog vertellen. Zeg, nou, ik ben dat gevoel van het lichamelijke gevoel, dat is heel ijl lichaam, heel ijl energie. En ik ben me ook nog bewust. Dan ga ik verder kijken, wanneer het verder zakt. Nou, dan zul je merken dat het inderdaad een oneindig geheel wordt. Een oneindige eenheid wordt. Maar dat is niet niks. Blijf daar maar bij en ga kijken hoe dat daar verder zit. Dan zeg je, nou, ik zit op dat hele diepe niveau waarop ik eigenlijk nou, nog wel een zekere lichamelijkheid heb, maar dat is eigenlijk iets wat ongedefinieerde grenzen heeft. En ik heb geen vormen, er is alleen nog wat van die universele energie en bewustzijn kan. Nou, blijf daar maar.
Maar soms spitst het zich heel erg toe. Dat heb ik eergisteren. Toen was het dus een kogeltje.
Wat was een kogeltje?
Heel donker. En dat, daar kwamen de woorden bij van: ik ben dit is de kern. Maar toen kwam de vraag op van, moet dat geopend worden?
Nou, op dat niveau kun je niks meer doen. Dus er kunnen nog van dit soort dingen natuurlijk best eens een keer opkomen. Maar daarom zeg ik, blijf daar maar zitten en blijf maar kijken. Je hoeft niks meer te doen.
Ja.
Gewoon daar blijven en zeggen, nou, ik ben al helemaal diep weggezakt. Oneindig diep eigenlijk al. En daar ben ik toch nog op een zekere wijze bewust. Maar ik probeer wel helder daar te blijven, zonder iets te regelen. Nee, en dan zeg je zoiets van, ja, er is nog een zekere lichamelijkheid misschien, maar dat heeft helemaal geen vormen, het heeft helemaal geen grenzen. En ik ben daar eigenlijk alleen nog met diep kwaliteiten. En verder niks. In principe heb je dus al dan de non-dualiteit, want het is één grote sfeer. Één oceaan. Wat er dan nog gebeurt, dat is het proces van overgave. Het laatste bewustzijn van ik ben. Dat komt ook vrij in die overgave. Dan is er ook een erkenning waarin dat oplost.
Ja, dan kan ik die overgave.
Ja, ja. Maar juist omdat het al zo ruim is, dat je allerlei persoonlijke aspecten al kwijt bent, ja, kan het heel makkelijk gaan. Alleen dat besef van die openheid, dat je dat al bent, dat je er vertrouwen in hebt, maakt die overgave mogelijk. Op het niveau van de ik-persoon is een overgave niet mogelijk. We hebben het al gehad over die onmogelijkheid om dan die zonde tussen aanhalingstekens te voorkomen. Want een ik-persoon die is per definitie dualistisch, afgescheiden. En op dat niveau kan die niet. De ander liefhebben als zichzelf enzovoort. Dus die zondigt voortdurend tegen de wet. Heb je naast de lief als jezelf? Kan een ik-persoon dat doen wanneer hij eerst zegt van ik ben totaal verschillend van die ander? Dus dan komen ze tot de conclusie dat er wel een erfzonde is. Maar het is structureel. En dat heb je ook bij overgave. Wanneer er een duidelijke scheiding is, als ik persoon, is het onmogelijk je over te geven. Omdat die structuur zo is dat die ik alleen aan zichzelf denkt en zichzelf wil handhaven. Dus dan moet er eerst al een heel ander niveau bereikt zijn, gerealiseerd zijn, waarin al die eenheid eigenlijk zit, waarin de overgave mogelijk is. De hele geschiedenis van de theologie, hoor, van de christelijke theologie, zijn er dus allerlei meer vrijzinnige theologen geweest. Die zegt, ja, het christendom die stelt gewoon onmogelijke eisen. Er kan niemand wat aan doen. Zodat iedereen wordt opgezadeld met een schuldcomplex. Meestal komen ze dan tot de conclusie, nou de eisen die moeten wat minder sterk worden. Wanneer de mensen maar een beetje goed streven naar een beetje fatsoenlijk leven, nou dan is het wel mooi. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet slecht. Maar er is veel meer mogelijk, er is veel meer mogelijk. Dus die overgave is mogelijk. Maar dan wel vanuit een heel ander niveau van zelf zijn dan het niveau van de ik-persoon die zich aan de wet zou moeten houden.